Goedemorgen.
Goedemorgen.
Even kijken of iedereen er is. Wie is dat ook weer die altijd zo goed? Goedemorgen. Waar is die? Ah, ik zit jij zo dichtbij. Ja, ik heb geen bril op. Ik zie alleen maar zo'n vage figuur.
Ja.
Ja. Nee, ik kan er niks aan doen, maar als ik geen bril op heb, zie ik heel weinig. Ik dacht dat daar een heel klein jong meisje zat, maar dat is niet.
Oké.
Ja, goedemorgen. Waar ik het vandaag over zou willen hebben, dat is over een begrip. Een begrip dat misschien nog wel een beetje vragen oproept voor veel boeddhisten. En dat is het woord verlangen. Verlangen. Hè? Ik weet dat Krishnamurti ooit gezegd heeft, wat hebben in Gods hemels naam, ik geloof dat hij dat echt zo zegt, in heavens name, wat hebben die boeddhisten toch tegen het verlangen? Het is het belangrijkste wat er is. Dat is zo. Maar er zijn twee woorden voor het, in het boeddhisme, twee woorden. Het ene is klesa. En dat betekent gehechtheid. Dat is pakken. Grijpen. En dat is ook begrijpen. Er zit ook een woord grijpen in. Uiteindelijk is alles een heel groot mysterie. En van ons hart weten we dat het een mysterie is van grenzeloze compassie, van liefde. Laat ik dat voorop stellen. Dat is sowieso is dat wat we uiteindelijk ontdekken. Dat was voor mij ook de grootste ervaring die er ooit geweest is. Zoals het in de hymne aan Prajnaparamita ook staat. Hè? Alleen maar liefde. Zij is alleen maar liefde en genade schenkend. Of anders gezegd, alles is genade. Hoe vaak de werkelijkheid ook anders lijkt. Laat ik dat voorop stellen. En dan verder over verlangen. Ik heb daar een gedicht over van Ed Hoornik. Kent iemand Ed Hoornik? Ja? En ken je het gedicht Hebben en Zijn? Ken je dat ook al? Ja? Ja, ik ben aan het kijken of er nou iets is dat jij nog niet weet. Ja. Nee, maar ik zal het wel voorlezen. Wie kent het niet? Een gedicht Hebben en Zijn. Nou, het is sowieso een gedicht wat ik vaak lees en wat mij ook bij de les houdt. En dat moet ook. Dat is, als iets nodig is, is dat we telkens, net als bijvoorbeeld in de kerk, psalmen of in een boeddhistisch klooster, de sutra's, waarvan soms naar heel veel lezen, zoals iemand dat een keer schreef, een monnik, na 20 jaar, dat hij pas in een regel iets ontdekte wat hem heel erg raakte, wat hem echt raakte en wat een soort ommekeer teweeg bracht. Dat is wat we natuurlijk allemaal hopen dat de tekst dat kan. Maar over verlangen. Ik zal het voorlezen. Ja? Misschien ben ik wat oververmoeid. Mijn excuses ervoor. Heb ik al verteld dat wij een tekst hadden in de christelijke traditie van de Heilige Geest? Uit die is elk zuiver verlangen. Nog niet. Wij hadden vroeger in mijn jeugd een tekst die wij altijd baden in de kerk. Maar ook buiten, mijn ouders baden dat altijd. En ik vond dat een prachtige tekst, omdat daar iets in staat over verlangen. Dat is gericht tot de Heilige Geest. En de Heilige Geest is in alle Oosterse kerken vrouwelijk. Dat wist u? Wist u dat? Daar is ook een prachtige afbeelding in een kerk, een hele oude middeleeuwse kerk in Zwitserland. En dan zie je de drie eenheid afgebeeld. Links God de Vader, rechts God de Zoon. En dat komt tussenin en die duwt ze als het ware zo opzij, de Heilige Geest als vrouw. En letterlijk hoor, het is prachtig, zij komt er levensgroot bovenuit. En het is het enige wat je eigenlijk nog raakt. Het is een prachtige afbeelding. Ik zal hem nog wel eens op onze website laten zetten. Ik heb hem thuis ook ergens ingelijst. En dat zuiver verlangen, hè, om het maar zo te noemen, dat gebed van dat zuivere verlangen van de Heilige Geest, dat is wat ik vaak noem met een term, die kent u misschien, nostalgie paradisiak. Heimwee naar het paradijs. Ik heb die ooit gehoord, misschien heb ik het ook al een keer verteld, maar het heeft op mij zo'n indruk gemaakt dat ooit toen ik op bezoek was, en dat was notabene het bezoek in Parijs, waar ik toen ik daar naartoe ging, naar vrienden, hè, dat was een Russisch-orthodox priester die gehuwd was, en ik dacht, wat zal ik nou eens meenemen? Ik was absoluut niet geïnteresseerd in boeddhisme. Maar ik zag dat boekje liggen in de Penguin Race, ik is een goede reeks vooruit, ik zal het maar eens nemen. En daar ben ik geraakt door de twee teksten die mij het meest raakten in dat boekje. Ten eerste is, als er verlossing is voor alles en iedereen zonder uitzondering. Niemand gaat verloren. En juist ook uitgedrukt in die eerste gelofte, hoe talbaar dat de levende wezens ook zijn. Dat was fundamenteel. Maar de tweede tekst was precies de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid die wij nog zingen. Die vrouwelijke gestalte, moeder en oergrond van al wat is. Daar begon het. En daar komt dus ook in voor, toen ik dat voor het eerst, dat boekje meenam naar Parijs, bij die Russisch priester, dat hij vaak tegen zijn vrouw was altijd heel stil. Maar ze huilde veel. En ik weet ook, en hij vroeg haar wel eens, ik was daarbij, zij liet dat eraan, en toen vroeg hij aan haar, waarom huil je eigenlijk? En toen zei zij die term die ik niet kende toen, nostalgie paradisiak, heimwee naar het paradijs. En dat is iets om het nooit te vergeten, want dat is denk ik wat we allemaal ten diepste hebben. Wat we ook onder het paradijs verstaan, diepste ontmoeting met een jij, met een jij. En dat is het meest intieme, niemand kan ons dat vertellen hoe en wat die jij is, dat moeten we voor onszelf uitmaken. Dat is net als in de Apocalypse staat, het laatste boek van de Bijbel, dat iedereen een steentje krijgt aan het einde der tijden met een tekst waar iets op staat die niemand kent. Alleen jij en de eeuwige. Of laten we het in boeddhistische termen zeggen, jij en Kuan Yin. Of jij en Prajnaparamita. Goed dan ook. Of wat mijn pleegmoeder altijd zei, jij en de eeuwige moeder. Want u weet, dat was haar grote steun. Jongske vertrouwen op de eeuwige moeder. Jongske vertrouwen. Trek haar aan haar jasje. Laat haar nooit los. En op het eind van haar leven nog, op de laatste dagen. Dus dat heeft het voor mij ook levend gehouden. Ik zal de tekst even voorlezen. En voor degenen die het niet weten, oké, dat is de eerste keer. Als u het wel weet, laat het maar telkens opnieuw tot leven komen. Op school stonden ze op het bord geschreven, het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd en eeuwigheid gegeven. Hebben, dat is in de tijd, dat is tijdelijk, dat kun je verliezen. Was eeuwigheid gegeven. Ik herinner me ineens, sorry dat ik het ertussendoor gooi, dat mijn favoriete Russische dichter Alexander Blok, waar ik mijn doctoraat over maakte, ooit zei, alleen het verlorene is het eeuwig bezit. Dat is zo'n troostvolle regel, want dat verliezen denk ik in ons leven heel veel. Op alle gebieden. Aan zekerheden, maar ook aan een jij, aan een ontmoeting. En tegelijk is daar die zekerheid, alleen het verlorene is eeuwig bezit. Je zou ook moeten, ja, hoe zou je dat moeten zeggen in boeddhistische termen? Grote twijfel, groot ontwaken, groot verlies, groot terug ontvangen. Hebben, gaat het ver, is niets. Hebben is oorlog. Hebben is niet meer leven. En van de wereld en haar goden zijn. Maar zijn is, boven deze dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Van goddelijke pijn. Dat klinkt zo tegenstrijdig. Ik laat ik me even mijn Russische literatuur erbij halen. Er is een prachtig verhaal van een schrijver, Yuri Kazakov. En ook dat heb ik nooit. Dat is een liefdesgeschiedenis. Maar het is een liefdesgeschiedenis die ook nooit uitgesproken wordt. Zoals denk ik heel veel liefdes of heel veel geraakt zijn door een ander, door een jij, nooit kan, om allerlei redenen, nooit uitgesproken kan worden. En dat toch is. En hij is een soort rouwbouw die een klein veerbootje bedient, waar hij mensen moet overzetten, maar hij verwaarloost zich verschrikkelijk. En af en toe komt er een meisje die ziet hoe hij zich verwaarloost en die zegt, ik zal je kleren voor je wassen. En dan wassen ze zijn kleren. En het enige wat gebeurt soms, terwijl zij daar zijn kleren wast en daarna zit hij altijd zo naar buiten te kijken en dan begint hij voor zichzelf aan die rivier, begint hij te zingen. Hij begint zomaar improviserend te zingen, maar zo uit zijn hart. En zij gaat daar ook een stuk verder zitten. En zij zingt dan de tweede stem. Zij valt dan in. En daar staan die regels ook. En er kon geen vreugde zijn. Geen diepere vreugde. Naar zoveel geluk. En tegelijk zoveel pijn. Een diepst verlangen wat tegelijk een soort pijn en een hunkering is. Hè? Ja. Maar dat is toch zo. Want zijn is ziel. En zijn is luisteren. En zijn is wijken, terugwijken. Dat lijkt een beetje een vreemd begrip, maar er is. Dit komt heel dicht bij het woord schroom, dat kennen wij wel. Schroom, een soort heilige huiver voor iets van. Noli me tangere, kom er niet aan. Het wonderlijke is dat in het Russisch. Het woord voor schroom is tselomudrie. Tselomudrie betekent letterlijk de wijsheid van het totaal, van het geheel. Omdat wijsheid meestal maar op stukken betekent, maar wijsheid van het geheel is prachtig dat dat schroom is. Waar je dus echt heel voorzichtig mee moet omgaan. Ja? En dan gaat het verder. En zijn is kind weer worden. En naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgetild. Nou, ik weet niet of we nog wel eens naar de sterren kijken. Ik heb het vroeger heel veel gedaan, natuurlijk. En daarom ben ik sterrenkunde gaan studeren. En dat was een grote afknapper, want het was pure wiskunde. En het mooie ging eruit. Maar ik kijk nog altijd, als het kan, veel naar de sterren. Dat is iets wonderlijks. Dat kan ik ook iedereen aanraden. Dat is echt, dat is, ja. Ja, ik heb er gewoon, neem het maar aan zo. Ja. En als laatste nog iets over het verlangen. En iets heel wezenlijks. Juist omdat zoveel verlangens niet ingevuld kunnen worden. Onmogelijk lijken en toch heel levend zijn en een leven kunnen bepalen. Ik heb ooit een boek over Dostojevski geschreven en dat heb ik als motto, een regel meegegeven van Paul Claudel, een Franse schrijver, een toneelschrijver. Het toneelstuk heet Les Souliers de Satin, ik weet ook niet meer waar het over gaat, maar dat komt. Het gaat over een absoluut in alle opzichten, menselijke wijs gesproken, onmogelijke liefde. En de persoon die dat ervaart, die schreeuwt als het ware tegen de hemel of tegen zijn engel, tegen haar engel bewaarder, dat weet ik niet meer. Die schreeuwt dat uit, hè. Waarom moet ik deze onmogelijke liefde voelen die niet verwezenlijkt kan worden? En dan zegt die engel in het Frans, il était bon que tu apprennes le désir. Het is goed dat jij liefde leert kennen. Het is goed dat je liefde, en dan is het reactie, waarna naar een schim, naar iets wat mij altijd blijft ontsnappen. Nee, zegt de engel dan, verlangen is gericht op iets wat heel wezenlijk is. Hoe dat verlangen ook is, hoe vertekend misschien, uiteindelijk in diepste zin is het gericht op iets wat absoluut het meest wezenlijke is. Maar, staat erbij, het moet wel heel vaak en bij bijna iedereen door heel veel illusie en schimachtigs en onechtsheids om te komen tot dat wat ten diepste het meest echte is. Het meest echte, het meest thuiskomen, het meest vertrouwde, het meest in jij, hoe we dat ook noemen. Dat is verlangen. Daar wil ik het bij laten. Ik wens het ons allemaal toe, dat diepe, grenzeloze verlangen of die nostalgie per se, geef het nooit op. En uw eigen invulling ervan, hoe intiem ook, hoe moeilijk soms ook uit te spreken, misschien zelfs voor jezelf, blijf daar trouw aan. We gaan terug de stilte in.